Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zingen we tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 43, vers 1. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn rechten, maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. En vers 3, zend Heer uw licht en waarheid neder en wat daar verder volgt. We noemden u Psalm 43, vers 1 en 3. De schriftlezing deze morgen zal zijn uit Matthäus 26, versen 20 tot en met 30. We noemden u Matthäus 26, vers 20 tot en met 30, maar stellen we ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 14, het eerste vers. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed, daar is geen God. Zij doven het licht der reden. En wat er verder volgt, Psalm 14, vers 1, na de wet.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Genoemd Matteüs 26, te beginnen bij vers 20 tot en met vers 30. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen zij aten, zei hij: voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordende zei: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens, door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed zo die mens niet geboren waren geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zei: ben ik het, Rabbi? Hij zei tot hem: gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende brak hij het en gaf het de discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, zeggende: drinkt allen daaruit. Want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Tot zover de schriftlezing.
We zingen met elkaar Psalm 41, vers 5 en vers 6. Psalm 41, vers 5. Zelfs hij, op wien ik voormaals heb vertrouwd, mijn vree en disgenoot, verhief zijn hiel en sloeg mij fier en stout, terwijl hij at mijn brood. En wat er verder volgt, Psalm 5 en 6 uit Psalm 41. van behandeling is zondag 28 uit de Heidelberger Catechismus. De vraag en antwoord 75 tot en met 77. Laten we die eerst met elkaar lezen. Vraag 75. Hoe wordt gij in het heilige avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Het antwoord alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft ten eerste dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Vraag 76, wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het antwoord, het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daar benevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is, en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Vraag 77, waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zeker als met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als wij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? Het antwoord in de inzetting van het avondmaal, welke alzo luidt: de Heere Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. 1 Korinthe 11. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. 1 Korinthe 10. Het gaat in zondag 28 over het heilig avondmaal des Heren. We overdenken daarbij vier punten. Ten eerste een genadig bevel. Ten tweede een tweeledige belofte. Ten derde een diep ingrijpende betekenis. En ten vierde een huiveringwekkende nacht. Een genadig bevel. Gemeente, is het u nog nooit opgevallen dat de catechismus zo persoonlijk is? Het troostboek staat niet op grote afstand, maar richt zich heel direct tot ons. Dat blijkt ook vandaag weer uit zondag 28, waarin gesproken wordt over mij en alle gelovigen. Zegt u dan maar niet: ja, maar ik ben geen oprecht gelovige, dus het gaat in deze zondag niet over mij. Nee, gemeente. De gemeente wordt aangesproken naar haar wezen, naar haar diepste zijn, voor het aangezicht voor God. Daarom bent ook u er direct bij betrokken. Evenmin kunt u zeggen dat zondag 1 u niet aangaat. Want daar gaat het om de vraag, wat is uw enige troost in leven en in sterven? Nee, u moet even niet naar het antwoord kijken, maar naar die eerste vraag. Wat is uw, wat is jouw enige troost in leven en in sterven? Gemeente, opdat we het hem gewonnen zullen geven, wil de Heer u altijd elke ontsnappingsmogelijkheid ontnemen. Daarin komt zijn liefde en goede tierenheid openbaar. De Heer zou immers ook kunnen zeggen, ik laat het aan u zelf over. Ik kijk nooit meer naar u om. U zoekt het maar uit. Nee, God zoekt u ook vandaag op in zijn woord. En dan komt duidelijk aan het licht dat u het niet kunt doen met het geloof van een ander. U kunt niet zeggen, ja, mijn vrouw mag persoonlijk delen in Gods genade, of mijn man. U kunt het ook niet doen met een verstandelijke redenering. Die mensen kom je ook wel tegen. Het gaat in dit strijd, in het strijdperk van dit leven om de wetenschap van het geloof. U kunt heel de Bijbel erop nalezen dat daar een strijd verbonden is. Geloof is nooit een vanzelfsprekende aangelegenheid of iets dat vanzelf gaat. Ik weet wel dat je altijd voorzichtig moet zijn om kentekeningen te noemen waaraan je het een en ander kunt onderkennen. Maar die geloofsworsteling hoort toch echt wel bij het genadeleven. Als er vragen zijn rond het deel hebben aan het werk van de Heer Jezus, kijkt u dan maar eens naar oprechte gelovigen in de Heilige Schrift. Wat kom je dan mensen tegen die daaromtrent worstelen? Ze zijn er ook tegenwoordig, mensen die zich afvragen, mag ik daar nu op vertrouwen? Is dit nu ook de grond van mijn zaligheid? Het kan er bijvoorbeeld een worsteling plaatsvinden wanneer het heilig avondmaal aanstaande is. U staat dan voor de spiegel van het woord van God en u ziet op uzelf. Wat kan er veel ingezonkenheid, lauwheid en dorheid zijn? Wat kan er sprake zijn van wankelmoedigheid? Hoe vaak ontbreekt niet de vastheid en de zekerheid in het leven van Gods kind? En het wordt alleen maar erger als u probeert de grond van de zaligheid te zoeken in uzelf en wat u ervaren hebt. Je hoort wel eens mensen zeggen, toen en toen had ik zo aan het avondmaal gekund. Er is dan sprake van omstandigheden waarin de gevoelige genade van de Heere ervaren wordt. Maar de Heere zegt niet, houd het avondmaal als het van uw zijde kan. Dat is immers een te wankele basis. Het wordt zo omvergehaald. Nee, de Heilige Schrift en de catechismus wijzen ons een betere weg. Het gaat niet om ons gevoel, maar om het bevel van Christus. Hij heeft gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is het laatste liefdesbevel dat de Heere Jezus aan de vooravond van zijn kruislijden aan zijn kerk gaf. Gemeente, als u in de nood en schuld, in uw schande en doemwaardigheid, iets van die uitnemende liefde van deze Heere en Koning ervaren heeft, zou u daar dan geen getuigenis van afleggen ten overstaan van de hoogheilige God? Wie de gedachte koestert dat hij ten behoeve van zichzelf of ter ere van zichzelf ten avondmaal kan komen, die kan beter niet aangaan. Want het gaat niet om u, uw bekering of uw gang naar het avondmaal, maar om hem, wiens naam Christus Jezus is. Enige kennis van de Heer Jezus Christus is daarom noodzakelijk, want u voelt wel aan dat het geloof wordt versterkt door de sacramenten. Welnu, er kan niets versterkt worden dat er in principe niet is. Dat snapt zelfs een kind. Het gaat echter niet om de kracht van het geloof, maar of we oprecht zijn voor God. Wanneer de Heilige Geest het geloof heeft gewerkt, wil Hij dat ook versterken. Er zijn ook mensen die zeggen, eerst moet mijn geloof sterker zijn en dan kan ik aan het avondmaal. Ze zijn zoals die zieke die zegt, als ik beter ben, dan heb ik versterkende middelen nodig. Nee, juist door die versterkende middelen wil de Heere zijn kinderen nieuwe kracht geven. Door de bediening van de sacramenten wil de Heere het zwakke geloof versterken. De zwakheid en de wankelmoedigheid van ons geloof stellen ons schuldig voor God. Dit ontneemt ons alle reden om ons op de borst te slaan. Maar tegelijkertijd wil ik u zeggen, wat is de Heere goed aan goede tieren, dat Hij er blijk van geeft dat Hij juist van die zwakheid weet en juist met die wankelmoedigheid van het geloof rekening wil houden. De Heere weet ook dat zijn gemeente op het terrein van de vijand leeft. Hij weet dat wij leven in een land waarin alles op zijn kop gezet wordt, waarin er nauwelijks enige richting meer gegeven wordt aan het denken van de onderdanen. En ieder doet wat goed is in eigen oog, spot erop los, geeft kritiek of spreekt zelfs godslasteringen uit. Het valt allemaal onder de vrijheid van meningsuiting. Waar is er rust? Waar vindt u vrede? In zo'n wereld geeft de Heere het bevel om te eten en te drinken tot zijn gedachtenis. Dit liefdesbevel geldt nu mij. We lezen het in onze catechismus. En alle gelovigen. Hier hebt u weer die pastorale trek van de catechismus. Het gaat om allen. Op huisbezoek zei een ouderling eens, als je nu de deur van je hart een klein beetje open zou zetten en de Heere zou naar binnen kijken, is er dan iets van de Heere bij? Ligt er iets in van het werk van de Heilige Geest? Iets van de genade van God? Kijk, dat zit nu ook in dat allen. Het gaat niet alleen om grote gelovigen die veel van de Heere geleerd hebben, maar ook om degenen die nog maar een paar wankele schreden gezet hebben op de weg van het geloof. De kleinsten in de genade. Dat is heel schriftuurlijk. Denk maar aan wat Jesaja zegt. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Daar zie je de schaapskudde voor je. Maar let wel op de herder. Die gaat voorop. Bij het avondmaal denken we aan die ene herder, zoals Zacharia erover gesproken heeft als de mond van God. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Hier hebben we de kern van het heilige avondmaal. Het gebroken brood en de vergoten wijn zien op het gehele lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. In deze tekenen wordt zijn gehele lijdensweg zichtbaar. Mag ik eens wat vragen aan de kinderen? Waar begon het lijden van de Heere Jezus? Wanneer was dat ook alweer? In Bethlehem. Weet je nog wel? Waar de kribbe stond. Waar de Heere Jezus geboren is. En waar is het geëindigd? Op Golgotha, aan het kruis. Als het lam van God heeft hij zich overgegeven tot in de diepste versmaadheid en angst van de hel. Zo lezen we in het avondmaalformulier. De allerdiepste versmaadheid en angst van de hel. Avondmaal houden. Zeker. Paulus zegt daarover, laat ons feest houden. Feest houden voor de Heere. Maar feest houden en feest houden zijn twee dingen. Daarin ligt blijdschap en tegelijkertijd ook ingetogenheid. Als je erop let wat er allemaal aan verbonden is. Het is gedenken van het feit dat zijn zweet als grote druppels bloed werd. Het is gedenken hoe hij vastgenageld werd op het vloekhout der schanden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is een vraag die om een antwoord roept. Weet u dat antwoord? Weet u er iets van in uw hart? Beleid u, opdat wij tot God genomen en nooit meer van hem verlaten zouden worden. Daar, aan de tafel des Heren, wordt de dure prijs herdacht die hij betaald heeft om zijn gemeente los te kopen uit de machtssfeer van de duivel. Hij heeft ons getrokken uit de duisternis tot zijn licht. In dat woordje trekken zit iets van inspanning, iets wat de nodige moeite kost. Daaraan ligt dat lijden van de Heere Jezus Christus dat nodig was om zondaren met God te verzoenen. Welnu, zo wordt het brood gebroken. Maar wat een schuld, wat een zonde, wat een ongerechtigheid. Laat een ieder dat maar vanuit zijn eigen leven invullen. En tegelijk, wat een genade van God, genade tegenover onze schuld, dat het zo ver moest komen, dat nu aan de gerechtigheid van God niets anders genoegdoening kon worden gegeven dan in deze lijdensweg. Zijn lijden en sterven is, zo lezen we in onze catechismus zondag, de enige grond voor onze verzoening, voor de vergeving van de zonden. Het licht valt op één persoon, op één die in het middelpunt staat. En dat is Christus Jezus, het Lam van God. Dan krijgen we zicht op de namen van de Heere Jezus, op zijn naturen, op zijn ambten, op zijn staten en op zijn weldaden. Zijn dat soms onbekende klanken voor u? Onderzoek uzelf eens. Sommige mensen zijn er snel klaar mee. Nee hoor, we hebben de Heere Jezus aangenomen. Ik ken de Heere Jezus. Maar kent u hem in zijn ambten? In de bediening van profeet, priester en koning? Waarom is het nodig dat hij twee naturen heeft? Wat vindt u van de weldaden die hij geeft? Voelt u het aan? De Heer is altijd bezig om ons wat dat betreft een toontje lager te laten zingen. Laten we toch niet zo hoogmoedig zijn. Nederige van hart ontvangen genade. Wie nederig is, zingt, Heer, hij maakt mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Zo wil de Heere werken. Met een oppervlakkig verhaal redden we het niet, maar als u de Heere Jezus kent, kunt u er iets van vertellen. Kunt u dan alles van hem zeggen? Nee, dat is geen mens gegeven en zal ook nooit aan een mens gegeven worden, zelfs in de eeuwigheid niet. Maar in het strijdperk van dit leven weten we er wel iets van. Als u hem kent, moet u iets weten te zeggen van zijn gepastheid, waarom hij u noodzakelijk is. Heel wat gesprekken blijven steken in algemeenheden. Als je vraagt, waarom kwam u nu aan het avondmaal? Ja, de dominee nodigde zo hartelijk. En toen voelde ik dat ik aan moest gaan. Ik kon niet blijven zitten. Dat is een zegen. Maar als je dan vraagt, waarom kon u niet blijven zitten? En waarom moest u dan aangaan? Dan komt er soms zo weinig uit. Of helemaal niets. Gemeente, er is gevaar van zelfbedrog. Kennen wij iets van hem in het licht van onze schuld en zonde voor God? We hebben samen gelezen dat de Heere Jezus met zijn jongeren aan tafel zat en sprak, één van u zal mij verraden. Dat zal toch als een bom ingeslagen zijn? Eén van ons? Iemand onder ons? Ben ik het, Heere? De discipelen hebben het dus niet onmogelijk geacht dat zij het zouden zijn. Kunnen wij over het hart oordelen? Nee. Maar er zijn ook 5 wijzen en 5 dwaze maagden. David heeft gebeden, Heere, als ik op een schadelijke weg ben, leidt u mij alstublieft op de eeuwige weg. De kracht van de godzaligheid kan gemist worden, terwijl de gedaante van de godzaligheid aanwezig is. Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het. Gemeente, het gaat er niet om de harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot des Heeren avondmaal komen mag dan die zonder enige zonde is. Maar steek voor uzelf toch eens af naar de diepte. Wanneer we Christus al zo gedenken, is dat tot vertroosting van het hart. Als we hem gedenken, dan is dat ook tot versterking van het geloof. Waar de Heilige Geest zo het werk van Christus in het hart legt, wordt het wonder al groter. Voor mij, Heere, dat brood. Voor mij, Heere, die beker. Ethan kon ook niet zeggen, zo zalig is het volk. Maar wel, en wij zingen dat ook met elkaar, Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk? Hoe zalig? Dat blijft een vraag, gemeente. Maar u voelt wel dat er een spanningsveld in zit, waarin je de Heere groot maakt. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht draagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Zondag 28 handelt over het avondmaal des Heren. We zagen allereerst dat er gesproken wordt van een genadig bevel. In de tweede plaats letten we nu op een tweeledige belofte. Op het bevel om zijn lijden en sterven te gedenken volgt een dubbele belofte. Die beide beloften vinden we in het antwoord op vraag 75, waar staat ten eerste en ten andere. We hebben die vraag en dat antwoord samen gelezen. Is het u misschien ook opgevallen dat er een paar woordjes zoveel voorkomen in het antwoord? Ik bedoel de woordjes mij en ik, voor mij vergoten, mij gebroken, mij meegedeeld. Ziet u weer dat heel persoonlijke? In beide beloften komen die woorden voor tot bemoediging, tot sterking van het geloof van de heiligen Gods, voor mij. Het is alsof de opsteller van de catechismus daarmee wil aangeven, mensen, wij zijn hier nog niet. Het is hier nog het strijdperk van het leven, waarin je moet vaststellen dat als ik kom tot des Heren avondmaal, het zo anders zou moeten zijn in mijn leven. Zou ik dan niet meer zus of zo moeten zijn, als ik nou echt een kind van God was? Het heil wordt gepreekt in de dienst der verzoening. Maar het onheil zie je zo duidelijk als je jezelf beproeft voor het aangezicht van God. Het onheil waarmee de duivel u aanklaagt en zegt, u hebt geen heil bij God. Maar juist dan wil de Heere u aan zijn tafel iets geven. Dan geeft hij de beloften, de persoonlijke toezegging van het vast behoren tot het verbond der genade, de toezegging uit de mond van God hoe onwaardig en onheilig een kind van God ook is in zichzelf. Desondanks geeft de hemelse gastheer uit zijn volheid. Merk u het op, dat de Heere aanwerkt op de eer en verheerlijking van zijn naam. Het is geen wonder dat onze varen dat ons als een hartekreet aanreiken. Het brood wordt mij gebroken, de beker wordt mij gegeven, het brood des levens wordt uitgedeeld. Wij hebben ons de dood gegeten in het paradijs, de drievoudige dood. Toen hebben we gegrepen, toen hebben we genomen met onze handen. Stel dat nu eens tegenover de tafel des Heren. Daar ontvangt een kind van God. Dat is niet een grijpen, maar een ontvangen. Zo lezen we het in onze catechismus. De dienaar reikt het brood en de beker aan. En de oude woorden van zoveel eeuwen geleden worden nieuw. Neem, eet. Aan de tafel des Heren is de hand van de gelovige ontvangend. Nu dringt de vraag, wat betekent nu dit alles? We letten erop in onze derde gedachte, een diep ingrijpende betekenis. Wat dat alles nu betekent, staat in vraag en antwoord 76. Wat is dat te zeggen? Wat betekent dat? Het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Ooit zei Madonna tijdens een optreden, jullie zijn kannibalen, jullie eten het vlees en jullie drinken het bloed van een mens. De catechismus spreekt anders. Maar hoe zit het eigenlijk? Want voor kinderen is het ook best moeilijk. Het lichaam van de Heere Jezus en het bloed van de Heere Jezus eten en drinken. Je voelt natuurlijk best aan dat het niet echt het lichaam van Christus en het bloed van Christus betreft. Maar wat is het dan wel? Gemeente, we stellen vast dat in het avondmaal niet alleen de Heere Jezus Christus handelt, maar ook de gelovigen. Het eten van zijn gekruisigd lichaam en het drinken van zijn vergoten bloed, dat is iets aannemen. Daarmee wordt iets aangeduid, verduidelijkt. Kinderen maken wel eens een tekening en laten die dan aan vader of moeder zien. Kijk eens wat ik getekend heb. God tekent als het ware ook iets. Hij tekent in het avondmaal het lichaam en het bloed van de Heer Jezus Christus. Het ganse lijden van het Lam van God. We lezen in ons antwoord dat dit met een gelovig hart mag worden aangenomen. Het eten en drinken met een gelovig hart wil zeggen iets ontvangen. De Heer tekent iets en hij geeft dat. Namelijk de vergeving van de zonde en het eeuwige leven. Dat is nu de belofte van het evangelie. Gemeente, wie kan dan de rijkdom van de genade van God onder woorden brengen? Als de Heer zo laag afdaalt en als het ware zegt, ik zal het voor u tekenen, mijn kind. En let er dan op waarop dat gebroken brood en die vergoten wijn betrekking heeft. Dat betekent dat het geloof van Gods heiligen levend moet zijn. En dat het krachtig gemaakt wordt door de Heilige Geest. Het geloof belijdt het ook en zegt, gaf u Heere Christus uw lichaam en uw bloed. Dat is nu uitermate geschikt voor mijn zonden. Gaf u Heere Christus uw leven tot in de dood? Hoe schuldig ben ik dan? Wat heb ik het toch zwaar verzondigd voor uw aangezicht? Gaf u uzelf ten offer, Heere Christus? Dan mag ik daar niet aan voorbij gaan. Gemeente, als je dat alles beseft, dan zegt het geloof, o, dan nader ik tot uw tafel om het ganse lijden en sterven van Christus aan te nemen. Dat aannemen kan niet anders dan als een doodschuldige zondaar voor het aangezicht van God. Alles verzondigd, maar wel met een verwachting, met een levende hoop op alles wat hij gedaan heeft. Dat wil zeggen dat je niets hebt om te betalen, geen cent in je portemonnee, arm, leeg, geheel onwaardig voor het aangezicht van God. En desondanks aannemen. Het ganse lijden, zegt het geloof, voor mij volbracht. Dat is voor een zondig mensenkind haast te groot om te ontvangen, maar voor de Heere niet te groot om te geven. Dan is een mens van alle franje ontdaan. Dan ben je aangewezen op het naakte geloof. Nochtans te vertrouwen op wat de Heere uit zijn woord aanreikt met een gelovig hart. Dat is de genadegave van God door de Heilige Geest. Gemeente, er is immers zo'n groot verschil in harten, harde harten, trage harten, onverstandigen van hart. De Heere Jezus sprak erover met de Emmausgangers. Lydia had een gesloten hart, maar ook een geopend hart. De Heere opende het. Is dat nu ook met ons het geval? Alles ligt alleen in Hem. Met een gelovig hart alles. Het gehele lijden van de Heere Jezus Christus aannemen. Je zou zeggen, verder hoef je niet. Verder kom je niet. Maar gemeente, er volgt toch nog iets. Want er staat in het tweede stukje van het antwoord, daar benevens ook door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden. Eén worden met Christus, dat ziet in het bijzonder op zijn menselijke natuur. In de waarachtige avondmaalsgang is er niet alleen het deel hebben aan Christus, maar ook het deel zijn van Christus. Daar moet u thuis nog maar eens over nadenken. Tot opbouw van jezelf. Als het gaat om heiligmaking. Dat is geen activisme. Maar dat is aan Christus gelijk zijn. Zou Christus handelen zoals u handelt, meisjes en jongens? Zou hij zo'n grote mond geven? Zo opstandig zijn? Zou hij naar dit of dat kijken? Zou hij jouw muziekkeuze kunnen waarderen? De Heere wil dat wij hem, dat wij deel hebben aan hem, maar ook deel uitmaken van hem, van zijn lichaam. Want al is het dat hij in de hemel is en wij hier op de aarde zijn, nochtans, zo belijden wij, zijn wij vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente. Het avondmaalformulier zegt ook, laten we onze harten opwaarts heffen in de hemel. Dat is het sursum corda, de harten omhoog. Ja, zo is die gemeenschap een steeds groeiende gemeenschap. En hoe meer we daarop letten, des te nauwer wordt ons leven. Ik bedoel dit niet enghartig, maar zo dat je in het zien op Jezus zegt, nee, dit kan niet. Het moet erom gaan zijn beeld gelijkvormig te worden in alle dingen van het leven en na te laten wat niet door de beugel kan. Gemeente, wie door Christus leeft, zal ook al meer voor hem willen leven. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Of let op wat David zingt, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat is een leven van sterven. Dan krijg je geen naam bij mensen. Dan zeg je tegen de ander, gaat u maar eerst. Het is wat anders dan je vuisten ballen en eigen gelijk krijgen halen. Deze zachtmoedigheid van Christus moet je leren. Zeker, je karakter kan er ook een rol in spelen. God bekeert zondaren, zei een van onze predikanten destijds, maar geen karakters. Maar er wordt wel aan geschaafd. Je moet jezelf soms tot de orde roepen uit liefde tot God. Nooit zult u zover komen dat u kunt zeggen, nu gaat het vooruit. Nu zijn alle verkeerde dingen weg. Nee, integendeel. Hoe verder u komt op deze weg, des te meer u erachter komt dat u voor God niet kunt bestaan. In de doorleving van het hart wordt zo de genade van God steeds groter. Het wonder wordt steeds groter. Dan kan alles tegen ons getuigen, maar daartegenover staat de verbondenheid aan de Heere en aan zijn dienst. Laten we daarover zingen uit Psalm 13, vers 5. Maar in dit smartelijk verdriet mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. Nee, het zal zich in uw heil verblijden. Ik zal de Heer mijn lofzang wijden, die mij genadig bijstand biedt. Psalm 13, het vijfde vers. Gemeente, we hebben gelet op een genadig bevel, een tweeledige belofte, een diep ingrijpende betekenis. We sluiten af met onze vierde gedachte, een huiveringwekkende nacht. Apostel Paulus wijst ons op het tijdstip waarop de Heere Christus het heilige avondmaal heeft ingesteld. Het is goed om daar eens stil onder te worden. Want ik ben ervan overtuigd dat Paulus dat ook geweest is. Toen hij over het tijdstip schreef waarop het avondmaal werd ingesteld. De Bijbelschrijvers zijn geïnspireerd, ingeblazen. Als het over de Heilige Geest gaat, denk je aan Pinkster en wind en blazen. Ook Paulus werd geïnspireerd, ingeblazen door de Heilige Geest. Maar dat wil niet zeggen dat de Bijbelschrijvers zich niet bij de inhoud van wat ze schreven betrokken wisten. Het zijn geen computers geweest. Nee, het waren mensen van vlees en bloed. De Heilige Geest heeft als het ware tegen Paulus gezegd, Paulus, laat het nu zo uit je pen komen, in de nacht, in welke hij verraden werd. 1 Korinthe 11, vers 23. Als we dat Paulus als het ware zo horen zeggen, mogen we misschien wel een beetje denken dat zijn adem stokte. Of dat hij, nadat hij het zwart op wit neergeschreven had, zijn pen neerlegde. In die nacht. Op deze aanduiding ligt een extra accent. Alle nachten zijn bijzondere nachten. Maar de apostel schrijft in die nacht, in welke hij verraden werd. Het is diep aangrijpend dat juist in die nacht de Heere Jezus het avondmaal heeft ingesteld. Een nacht van verraad, als we aan Judas denken. David heeft in Psalm 41 van hem gezongen. En ook wij zongen zo even, de man die zijn brood met mij eet, heeft zijn hiel tegen mij verheven. Judas, hij heeft zijn meester de dood ingejaagd met zijn verraad. Het is de nacht waarin zijn vijanden hem binden, de nacht van Judas en de bende krijgsknechten. Jezus de Nazarener zoeken wij. Maar voordat Jezus zich gevangen geeft, zijn de soldaten wel een paar keer achterovergevallen. Ik ben niet zomaar iemand. Jezus openbaart zijn hoogheid en zijn grootheid, maar het is wel de nacht van zijn verraad. De nacht waarin hij bespot wordt, beschuldigd en veroordeeld. De nacht waarin zijn vrienden nergens te vinden zijn. De nacht ook van de verloochening, waarin Petrus zegt, ik ken hem niet. Het is de nacht waarin Satan de Heere Jezus aangrijpt en de hel juicht. Hij die neerligt zal niet weer opstaan. Psalm 41, vers 9. In die nacht gaf de Heere Jezus zijn belofte. Toen de duisternis van het verraad op hem afkwam. Toen je als mens zou zeggen, nu heeft de Heere Jezus genoeg aan zichzelf. Nu heeft hij zoveel met zichzelf te stellen. In die nacht, de nacht waarin hij verraden werd, dacht hij aan zijn kerk van alle eeuwen. In die nacht heeft het geklonken, neemt en eet. Gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. In die nacht. Misschien vindt u de komende dagen nog gelegenheid om over die nacht na te denken. De nacht waarin hij verraden werd. Dat geeft ingetogenheid, maar ook vrede en vreugde. Die nacht predikt dat hij de zijnen in deze wereld waren, heeft lief gehad liefgehad tot het einde toe. Wat een uitnemende zondaarsliefde in die nacht. Die paar woorden zijn voldoende om het hardste hart te breken en een mens te brengen tot de schuldbelijdenis van zijn leven. Zo komen we in de juiste gestalte tot het heilig avondmaal. Een ieder overdenken bij zichzelf zijn zonden en vervloeking. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat het kruis van Christus nodig is. Daar hebt u weer die nacht. Zo houdt God zijn kinderen klein. Maar hoe lager de plaats waarin zij verkeren, des te hoger mogen ze tot de eer van hun koning zingen. Ja, onze woorden zijn maar gebrekkig. Maar het woord van God geeft invulling aan het leven van het geloof. De Vader maakt zijn welbehagen bekend. Het is door u, zo zingt de kerk, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Het ganse lijden en sterven van de Zoon van God is een offer voor het aangezicht van God, tot een verzoening van al uw zonden. De Heilige Geest brengt het thuis in zondaarsharten, in de weg van het woord. Dan blijft er niets anders over dan een verloren mensenkind die in stille verwondering zich nochtans hechten mag aan het woord van God. Nochtans. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, almachtig eeuwige God in de hemel. Zo mocht het amen klinken in deze dienst. Het zal waar en zeker zijn. Heere, wat had er dan een sprake uit? Vanuit zondag 28. En er kan niemand van ons hier in de kerk of thuis zeggen, het ging niet over mij. Heere, wilt u toch geven dat u de naprediker mag zijn van het woord wat gelezen is? Dat we schuldverslagen op onze knieën zullen gaan om u te bidden. O Heer, wil mij niet voor uw vierschaar dagen, maar wilt u ons verlossen van al onze zonden, al onze tekortkomingen? Wilt u ons verlossen, o God, van de keren dat het avondmaal hier gehouden is en we geen vrijmoedigheid hadden om aan te gaan? Omdat er zoveel in de weg stond, omdat we niet gehoord hadden, omdat we niet geluisterd hadden. Heere, wilt u geven dat we in de toekomst uw avondmaal mogen vieren, opnieuw in het midden der gemeente. Doe dat tot mijn gedachtenis. Zo dikwijls, zo vaak, iedere keer weer opnieuw, wilt u het ons leren door uw woord en geest. Heb dank voor de rust die er ook vanmorgen mocht zijn in uw huis. Dan zingt de psalmdichter daar ook, hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Heere, dat we dan dronken mogen worden van uw liefde. En dat we die liefde ook mogen verspreiden in de week die voor ons ligt. Wilt u ook vanmiddag opnieuw samenbrengen. Sterk student Boersma als hij uw woord mag bedienen. Wilt u hem daarin ondersteunen en sterken. Dat zijn oog op u geslagen mag zijn om hulp en gunst te vragen. Hoort u ons zo uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot uit Psalm 74, het 20e vers. Dat elk verdrukt uw bijstand eens erlang. Laat uw volk niet schaamrood wederkeren. Maar wil van hen ellende en nooddruft weren, opdat ze uw naam verheffen in gezang. Deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.